rende naar zijn moeder en zei... Mama, mama, die oude kale hier, dat was ik. Die is ook aan zijn hart geopereerd en is nu tv-presentator en autocoureur. Dat wil ik later ook worden. Mama en tranen, wij naar mama toe van joh, dat is toch leuk.
Ja.
Mama zegt, maar je snapt het niet. Want hij heeft nog nooit over laten willen hebben. Want hij moet nog 3 keer geopereerd worden. Zo. En elke operatie kan de laatste zijn.
Formule 1 Paddock Praat. Met vandaag.
Hij werd op zijn 3e geopereerd aan zijn hart. Nu jaagt hij op volle snelheid zieke kinderen over het circuit. Rob Campus vertelt alles over zijn stichting Groot Hart.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine. Sinds 1994 het race magazine van Nederland. Is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp, aan tafel verslaggever Gerard Bos en de enige echte Rob Campus. Leuk dat je er bent.
De enige echte.
Ja, er is er maar één.
Ja, ik ben wel van wel, ja. Ja.
Hey jongens, we gaan het zo meteen uiteraard hebben over Stichting Groot Hart en over de Formule 1. Maar eerst even afgelopen weekend. Heftig. De Noordslijven, een dodelijk ongeluk. Hoe hebben jullie dat...
Ja, Gerrit, jij mag eerst.
Nou ja, ik was verbaasd eigenlijk in die zin. Het gebeurt niet zo vaak meer. Hè? Dat je naar autosport zit te kijken en dit soort dingen gebeuren. Gelukkig gebeurt het niet zo vaak meer, omdat de sport zo veilig is. Maar ja, je ziet wel, het hoort erbij. Dat klinkt ook zo raar, maar het risico hoort erbij, laat ik het zo zeggen.
Nou, zeker op de Noordslijf.
Ja, en ik wou net zeggen, zeker op dat circuit natuurlijk. Ja, en ja.
Maar het komt ook omdat Max daar nu rijdt, dat ineens zoveel aandacht krijgt. Want het was een amateur zoals ik. Ja, als ik morgen, het zeg hoor, maar als ik morgen bij skiën van een zwarte piste afga en ik breek mijn nek, dan krijgt er geen aandacht.
Nee, daar heb je zeker een punt.
Dus, ja. Maar Noordslijf, jongens, het is een gevaarlijke baan.
Ja.
Dus,
ja.
Maar ik zit dan vooral, ik ben dan altijd direct, wat is er gebeurd? Ik wil weten wat er gebeurd is. Ja, want ik hoorde eerst dat die man uitgestapt was.
Ja, dat hoorde ik ook. Ja.
Wat ik weet op de Noordslijf, dat is natuurlijk wel een ding. Die gele vlaggen, je rijdt zo hard. Ik weet van een paar amateurs, er rijden natuurlijk heel veel amateurs rond, die stelselmatig die gele vlaggen niet zien. Die krijgen ook minuten straf. Ik denk dat gevaar nog groter is dan die snelheid op zich. Want het zijn natuurlijk veel blinde bochten. Ja. Je rijdt enorm hard. Je hoeft maar 1 gele vlag te missen. En dan bij de volgende moet je stilstaan. Hè? Want als wat is het ook weer? Ik ken die regels niet heel precies daar. Maar
code 60 heb je ook, hè?
Ja.
Ja.
Ja, maar het is, ik hoorde het Melroy zeggen, het is geloof ik, of Rudy, van die is dubbele gele en zo. En dan moet je eigenlijk al 120 rijden en zoiets dergelijks. Dat ik denk, ja, met dat soort hoge snelheid, die hoeven maar 1 gele vlag niet te zien. En je komt er enorm hard aan.
Ja, en ik zag ook wel onboards dat er al een aantal auto's stil stonden, zeg maar. Bij de volgende auto die aankwam, die moest de volgende ankers testen ook. Dus het zou best kunnen, maar goed. Dat...
Nou ja, daar zou je nog van zeggen, misschien moeten ze daar eens wat beter naar kijken. Dat die... Het is natuurlijk helemaal niet zo moeilijk meer om bij wijze van spreken een chip in die auto te maken. Dat als er dubbel geel gezwaaid is, dat die auto's automatisch... Ja. Vrij snel afremmen naar 100 km per uur.
Een soort virtual safety car, zeg maar. Dat,
Ja, maar dat het automatisch, dat overroeld wordt. Ja. We natuurlijk niet dat gelijk iedereen 120 rijdt, want dan zitten ze daar weer op elkaar. Ja. Maar daar zou je natuurlijk wel eens over na kunnen denken.
Ja, en toevallig, Jos Verstappen hadden vorige week in de rally en zeiden van, joh, Max, die zei van, het is levensgevaarlijk in zo'n rally met die bomen. Hij zei, nee, race op de Noordslijven, dat is lekker veilig. Nou
ja, noemt er wel 2 en Le Mans. Er zijn natuurlijk nog een paar circuits waarvan je denkt... het is toch altijd weer blij als je heel erg thuis bent.
Ja, zeker. En er was er gisteren nog afgelopen zondag een crash in de rally in Argentinië.
Okay.
Waar een toeschouwer helaas om het leven kwam door een tuimelende rallyauto die over de kop sloeg. En,
En ik ben daar, misschien ben ik daar te stoïcijns voor. Maar kijk, als ik bijvoorbeeld naar die Isle of Man kijk, weet je, waar die motorrijders zich om de haverklap te barsten rijden, denk ik... Ja, jongens, daar vraag je erom. Ja, maar de rest, het aantal ongelukken in de autosport is zo klein, zo laag.
Ja, dat is ook zo.
Dat je denkt, dit is statistisch gezien hoort het erbij. Het is heel sneu voor zo'n man.
Ja.
En het, wat mij vooral raakt is, er waren natuurlijk beelden dat hij nog zo door die pitstraat reed en zijn hand uitstak.
Dat zag ik ook.
Van de laatste groet. Weet je, dat wordt ook allemaal heel dramatisch gemaakt. Heel veel foto's waarop zo'n hele glimlachende man die geniet van het leven. Mm-hmm. En dan zegt iemand, hij is gestorven. Wat hij het liefste deed, dat weten we natuurlijk niet. Maar dan gaan we daar maar vanuit. Dit is life. Het hoort erbij. Het is heel triest voor die familie en die man. En dat team vooral, denk ik, hè, die auto terugkrijgen.
Ja.
Maar aan de andere kant, wat je zegt, het is natuurlijk tegenwoordig zo ontzettend veilig geworden. Het zijn vooral de freak accidents waar het misgaat natuurlijk. Hè? Want in principe...
Ja, en Jacques Villeneuve zei altijd, zouden we het nog doen als het niet gevaarlijk was?
Ja,
zouden we nog kijken als het niet gevaarlijk was?
Nou, zeker.
Ja, precies. Ja. Dat zijn toch dingen.
Ik weet dat ik bij Monaco, die vrije training 1994 na Imola, het ongeluk van Senna, dat ik op puntje van mijn stoel zat. Omdat ik dacht, jeetje jongens, waar zit ik in godsnaam naar te kijken?
Ja.
Ik vond het niet leuk, maar ik keek wel.
Ja, en ook vooral door Wendlinger, de dag ervoor.
Daarom?
Ja,
nee, precies. Dat heb ik live bij Eurosport live zien gebeuren.
Ik heb ook live zien kijken. Toen dacht ik wel
van een kutsport.
Ja.
Ja, een beetje
goed. Kutsport aan de ene kant, andere kant ook een mooie sport. Want dan worden ook mooie dingen geregeld. Zoals Stichting Groot Hart afgelopen weekend.
Daarom zitten we hier, omdat we het een mooie sport vinden. Natuurlijk.
Ja, tuurlijk. En ook mooie dingen uit voortkomen natuurlijk.
Ja, maar ik bedoel, ik ben ook gaan kijken in de jaren... Sorry, nog even. Toen waren de races natuurlijk echt gevaarlijk.
Ja, toen was het helemaal niet normaal.
Ik heb het hier wel eens vaker verteld. Iedere keer als ik een nieuwe raceheld had, kwam die om.
Ja.
Van Mike Hailwood tot Peter Revson, tot noem ze allemaal maar op. Maar dat had ook, ik was 14 of 13 of zoiets. Dus het had ook een soort, het waren ridders, weet je, jongens die risico's namen, die wij gewone stervelingen niet durven te nemen. Dus dat hoort,
Het hoort er ook een beetje bij. Ik moet zelf zeggen, persoonlijk, ik weet toen in 94, hè, toen met dat weekend in Imola, het eerste wat ik dacht na was, ik ga nu sparen voor een eigen kart.
Ik
vond het iets.
Oh ja, echt waar.
Ja. Dat zegt misschien meer over mijn brein dan
het goed.
Nou, goed.
Klaar. Stichting Groot Hart, afgelopen weekend kwamen jullie in actie. Vertel even voor de luisteraars en kijkers die denken, wat is dat ook alweer?
Stichting Groot Hart is een middelgrote stichting die kinderen en een familie met een levensbedreigende ziekte waar de hele familie aan leidt, wat natuurlijk altijd zo is, hè, een leuke dag bezorgt op een circuit in een echte raceauto, een echte coureur, op racesnelheid in een echt raceweekend. En wij zijn de enige stichting in heel Europa die überhaupt kinderen onder de 16 rond mogen rijden op snelheid op de baan. Dus daar zit een enorme organisatie achter om dat nu al 13, 14 jaar, ik moet het zelf aan mijn hoofd zeggen, voor elkaar krijgen. Ja. Dus dat is wat we doen, ja.
Toen ik dat vertelde aan mijn moeder, zei ze, wie gaat er nou een ziek kind in een raceauto zetten?
Ja. Ja. Nou, daar kan ik heel veel verhalen over vertellen. Maar misschien eerst eventjes reden waarom ik 14 jaar geleden met een paar autosportvrienden het heb opgericht. Ja. Is ik ben op mijn derde aan mijn hart geopereerd. Ik ben geboren met een aangeboren hartafwijking. Die levensbedreigend was. Zelfs zo levensbedreigend dat ze tegen mijn moeder zeiden, de doktoren, wend maar niet te veel aan het jongetje, want die gaat de 5 toch niet halen.
Zo, wow.
En toen ontdekte een andere dokter dat het te opereren was. En daarna was ik kerngezond. Ik ben nu echt zo gezond als je 65-jarig kan zijn. maar ik word elk jaar voor mijn internationale racelicentie met van die plakkers op mijn hart allemaal gecontroleerd. Ja, ja. En ik heb helemaal niks. Ik heb zelfs geen ruisje.
Okay.
Maar ik heb er één ding over gehouden. En daar is Groot Hart altijd voortgekomen. Is namelijk een te beschermde opvoeding. Wat je natuurlijk krijgt met kinderen die moeilijke start hebben. Of ziek zijn geweest of ziek zijn. Hele bange papa's en mama's die bang zijn om een kind te verliezen.
Ja.
Dus ik werd overbezorgd opgevoed. En ook verwend. Dat gebeurt ook. Dus ik was misschien niet zo'n heel leuk kind. Maar ik mocht niks, ik durfde niks. Tot op mijn 14e, ik geen meisje te dansen durfde te vragen. Ik durfde niet in de oceaan te zwemmen. Ik durfde niet in een boom te klimmen.
Serieus, ja?
Oh. Ik had zo'n hekel aan mezelf en aan mijn moeder. Dat ik uit een pure recalcitrantie alles ben gaan doen wat ik niet durfde. Begon met een regenpijp. 3 hoog roestige regenpijp omhoog klimmen. Omdat ik de sleutel van de voordeur was vergeten.
Ja.
En dat eindigde op mijn 16e met brommers die ik had opgevoerd tot een 1,80 km. En dan reed ik een kruispunt over waar ik geen zicht op had en geen voorrang had. Want hoe korter je op een kruispunt bent, hoe kleiner de kans dat je aangereden wordt. En dan had ik mezelf aangeleerd dat als er toch een auto kwam, dat ik dan zo'n Puch Maxi met veel te slappe voorveertjes heel hard remde. En dan werd ik gelanceerd over de motorkap van de auto. En dan kon ik weer verder. Tenminste, dan lag de brommer in kreukels. Ja, dus dat is maar een aantal keren dus echt. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd. Ik was een normale zicht op angst en hoe je daarmee omgaat, was ik vanaf mijn 16e tot mijn 40ste volledig kwijt. Dus ik heb voor tv, ik heb ooit een programma gemaakt, dat de 8 plagen heette.
Ja.
Waarbij ik alles deed waarvan je denkt, doe dat nou niet. Je leven laten begraven in een doodskist. In een brandend huis wachten op de brandweer. Op de Bahama's tussen 40 wilde haaien. Kijken of ik er een door een hoepel kon laten zwemmen. En dat is bij de volgende cameraploeg ook fataal afgelopen. Ik heb aan parachutes gehangen die niet goed open gingen. In mijn eentje. Nou, ik heb alles, tot ik op een gegeven moment erachter kwam, misschien moet ik eens een gezonde omgang met angst krijgen.
Ja.
En autoracen heeft mij daaraan geholpen. Want je kan niet autoracen met de angst tussen je billen. Ja, soms. Af en toe als je door het schijfvlak gaat met een auto die iets harder gaat dan je aan kan. Maar het heeft mij een gezonde manier met angst omgaan. Ja. Dat is wat Groot Hart ook met kinderen doet.
Precies.
Het is structureel, is ook wetenschappelijk bewezen, dat alle kinderen met een levensbedreigende ziekte of een moeilijke jeugd, fysiek moeilijke jeugd, die kunnen wel tot een 25ste een veel te sterke ouderband met hun ouders hebben. Ja. Waardoor ze eigenlijk geen eigen leven kunnen leiden. En ook aan heel veel dingen niet toekomen. Dus als wij zo'n kind, wat er altijd gebeurd is, wij laten zo'n kind dan de raceauto zien. Ja. Die hebben ze al op een plaatje gezien. Mm-hmm. Maar wij racen bijvoorbeeld met een Radical.
Ja.
Dat is zo'n lage sportscar voor de mensen die niet weten. Zeg maar het kleine broertje van een Le Mans auto.
Precies, ja.
Dat maakt het pleurisherrie. Je zit met je billen op de grond. Als je het ineens ziet staan, word je bang. Als kind, maar zelfs volwassen om mee te rijden. Dan krijgen meestal de kinderen een wit neusje, maar papa en mama helemaal.
Ja.
En wat we heel vaak zien is dan papa en mama die dan op een kind inpraten van je hoeft niet. Als je echt niet. Wat we vroeger deden toen Robert en Tom nog heel vaak meegingen, Doornbos en Coronel.
Ja.
Dan zeiden we, ga maar even met hun op de foto, mama.
Ja, ja.
Bij de MILF Hunters.
Ja, ja,
en, dan,
ja, ja.
En dan namen we kind mee, helmpje op, gordeltjes vast. En dan lulden we ze erin. En ik 99% van de gevallen gingen de kinderen mee. Kwamen er met een grote grijns en meer zelfvertrouwen uit. Dat hebben we ook laten onderzoeken.
Ja.
En daarna hebben ze ook vaak een andere band met hun ouders. En,
oh, wat grappig. Dit is veel meer dan even een leuk rondje meerijden. Precies.
Laten we zeggen, 1 op de 10, 1 op de 5. Voor iedereen is het in zoverre levensveranderend dat ze een grote zelfvertrouwen van krijgen. Ja. Maar voor 1 op de 5 à 10 kinderen, ik wil er voorzichtig in zijn, is het zo levensveranderend dat hun leven daarna dramatisch verandert. En ik vertel dan altijd het verhaal van mijn allereerste jongetje wat met mij meereed, was Diego. Diego was toen 6, denk ik. En die was 3 keer aan zijn hart geopereerd. En wij mochten toen meerijden op een asfaltproef van de rally bij Etten-Leur. Welke rally is het ook weer? 8 van Gaam? Nee, ik weet niet. Nou, whatever. Maar dat was een rallyproef door industrieterrein en door een stukje winkelstraat. En hij zat naast mij. Dat ding staat te ronken en je staat te lang te wachten. En die gordels zitten strak en die helmen zitten strak.
Ja, ja, ja.
Dus hij werd echt trillend bang. En ik had al gezegd, we kunnen ook 50 rijden. En als je harder wilt, doe je je duimpje omhoog.
Oh, ja.
Dus ik vertelde hem. Hij zei, hij wist niet wie ik was. Ook goed, vind ik altijd goed. Dus ik vertelde hem dat ik raced en dat ik aan mijn hart geopereerd was. En tv-presentator was geworden. En nou, dat stelde hem een beetje gerust. Hij dacht, oké, deze jongen weet in ieder geval waar hij mee bezig is. Dus reed je 50 duimpje omhoog, 80 duimpje omhoog, 100 duimpje omhoog, 150. Op een gegeven moment reed ik 180 langs de Intertoys.
Nee!
en ik dacht, nou, dit vind ik zelf best te eng worden. Ja. En hij alleen maar duimpje omhoog. Hij stapte met een grote grijns uit, rende naar zijn moeder en zei, mama, die oude kale hier, dat was ik, die is ook aan zijn hart geopereerd en is nu tv-presentator en autocoureur. Dat wil ik later ook worden.
Kijk, nou, dat is
mama en tranen.
Ja.
Wij naar mama toe van, joh, dat is toch leuk.
Ja.
Mama zegt, maar jij snapt het niet. Want hij heeft nog nooit over laten willen hebben. Want hij moet nog 3 keer geopereerd worden.
Zo.
En elke operatie kan de laatste zijn.
Jeetje.
Dus hij slikt zijn medicijn niet. Hij sport niet. Hij heeft geen vriendjes. Et cetera. Half jaar later kreeg ik een brief. En die zit nog bij mij ingelijst aan de muur. Diego is een beetje lastig geworden. Nou, ze bedankte me. Had hem zelf geschreven. Diego is een beetje lastig geworden. Een soort puberteit is die. Hij heeft zijn kamer behangen met posters van raceauto's. Is naar zijn arts gegaan. Gezegd. Welke medicijnen moet ik slikken om te kunnen sporten? Want ik word later autocoureur. Spreekbeurt gehouden op school.
Jeetje.
Vriendjes.
Zo.
Alles is anders. En ik heb nu nog steeds contact. Hij is nu. Hij heeft zijn rijbewijs al. Dus ik denk dat hij 18 is. Vriendinnetje. En hij heeft heel veel ook mentale problemen moeten overwinnen.
Ja.
Om dit leven te kunnen leiden. Hij is gezond. Fysiek is hij gezond. En hij is het voorbeeld van wat we.
Precies.
Wel eens kunnen bereiken ermee.
Dus
het is veel meer dan ontzorgen, een weekendje ontzorgen.
Wat mooi zeg.
Ja, cool. Hè?
Heel cool, ja.
Dit gaat veel verder dan iedereen denkt, hè? Ja, mensen denken toch, die het kennen, die denken rondjes rijden, hartstikke leuk, leuk gebaar. En,
is ook leuk.
En iedereen gaat weer door. Ja. Maar dit soort dingen, dat beklijft natuurlijk echt.
Ja.
Dat,
nou ja, we hebben
een waardevolle...
We zorgen ervoor dat achter de schermen... Ik moet zeggen, ik heb het opgericht. Ik ben heel lang in het bestuur geweest. Ik ben er sinds een anderhalf jaar uitgestapt, omdat die stichting redt zichzelf. Dat hebben ze mij niet voor nodig.
Ja.
Ik ben graag het boegbeeld en ik rij heel graag kindjes rond dat, en ik haal geld op. Dat is eigenlijk wat ik doe.
Duimpjes omhoog.
Ze besteden heel veel aandacht achter het scherm aan. Oké, wat kunnen we allemaal meer bewerkstelligen dan alleen maar een leuk weekendje voor ouders?
Ja.
Er mag ook altijd een vriendje mee. En die wordt ook rondgereden.
Oké.
Want we hebben ook ontdekt, wat ik net zei, zieke kinderen worden ook ontzettend verwend. En dat maakt ze eenzaam, want zij mogen met de helikopter mee. En de rest van de klas niet.
Ja.
Dus hoe ziek het kind ook is, de rest van de klas is soms best jaloers. Hè?
Want die krijgt allemaal dingen die zij niet krijgen. Ja.
Plus, zo'n kind kan ook soms heel verwend doen. Dus wij zeggen altijd, bij ons krijgen ze een schop onder een hol en een aai over een bol. Schop onder een hol, ze moeten erin, een aai over een bol. Want het is natuurlijk toch heel stoer dat ze het doen.
Ja, ja.
Dus dat is het antwoord op de vraag, waarom zou je een ziek kind meerijden?
Ja. Nou, mooi antwoord, ja.
Maar wel...
Voor jou een beetje herkenbaar, Gerard.
Nou, herkenbaar in die zin. Ik heb ook een aangeboren hartafwijking, maar die werd niet geconstateerd toen ik kind was. Maar pas jaren 5 geleden.
Okay.
Maar als ik dat bijvoorbeeld dan denk je hier ook aan. Aan kids die dat dan hebben. Want ik dacht, als ik dat dan vroeger had gehad en dat had geweten. Ja, dan hoe had je je dan gevoeld? Hè? Als je dat als volwassene
maar wat voor last heb je?
Nee, helemaal geen last. In die zin, het werd bij mij toevallig ontdekt. Het werd toevallig ontdekt bij een onderzoeksproject. En dat had een probleem kunnen worden.
Okay.
Maar omdat ze het nu ontdekten, konden ze het repareren.
Ja, maar je hebt nooit niet kunnen sporten moe of ziek.
Nee, maar achteraf dan denk je natuurlijk wel eens van... Hè, dat je dacht van, ik ben gewoon niet zo fit als iemand anders.
Ja,
maar
ja,
dat
ja.
Dus achteraf vallen er wel wat dingen op hun plek. Alleen, ik heb er nooit in die zin last van gehad dat het gevaar opleverde of zo.
Ik wou zeggen, het is nooit levensbedreigend.
Nee, en het werd zodanig op tijd ontdekt dat ze er nog wat aan konden doen. Maar in principe was het dus een onontdekt iets. En dan ga je altijd als persoon terugdenken aan... maar wat nou als ik het eerder had geweten?
Ja.
En als kind bijvoorbeeld, hoe had dat je leven beïnvloed?
Ja.
Nou, en als je dan terugdenkt, dan was je misschien... had je gedacht, god, dan was je vast eenzaam misschien wel geweest. Of onzeker, hè? Weinig zelfvertrouwen. Wat vertrouw je je lichaam wel? Of niet? Wat kun je doen, wat kun je niet doen? Je durft niks. Beschermd opgevoed misschien, inderdaad. Wat jij zegt. Ja. Dat soort dingen. En dan denk je van, als je dan zoiets... had kunnen doen, hè? Als ik dat eerder had geweten en zoiets had in mijn tijd ook bestaan. Nou, dan denk ik wel dat je daar als kind inderdaad precies wat jij zegt, maar daar hadden we het van tevoren nog over, dat je daar dus heel veel zelfvertrouwen van krijgt. Of een gevoel van ik hoor daar ook bij. Hè? Ik kan meer dan ik misschien wel denk of durf. En dat is denk ik heel waardevol.
Zieke kinderen, zeker die veel in ziekenhuizen hebben gelegen, hebben natuurlijk heel veel moed, want ze krijgen injecties en infusen en weet je. Maar het zijn allemaal dingen dat je moet tonen voor iets wat je niet leuk vindt.
Ja.
En bij ons moeten ze moed tonen voor iets wat ze wel leuk vinden.
Ja, dat is natuurlijk een verschil.
Ze krijgen na afloop allemaal een oorkonde waar we opschrijven hoe hard we hebben gereden. Nou, we hebben natuurlijk altijd over de 200 gereden.
Al doet de kilometer teller het soms niet eens. Ja, ja, ja.
Nou, overigens rijden we dat rij je vrij snel. Want je komt, als je met een radical vol gas Luindijk neemt, kom je met 170 uit. En we hebben nu... Onze voorzitter Bart Walraven, die heeft zelf een eigen raceteampje met een Ginetta GT4.
Okay.
En zo'n Atom. Dat heeft een hoop grip, man.
Ja.
Ik ging afgelopen zaterdag gewoon met 150 door het schijfvlak met dat ding. Zonder dat die en nog een beetje miezer zelfs ook. Ik denk, tyfus, wat gaat zo... Ik krijg zelf weer last van mijn nek, man.
Ja.
Dus de 200 op het rechtstuk halen we altijd wel. Maar het gaat natuurlijk met name om hoe hard ga je over het schijfvlak, hoe hard ga je de Luindijk, wanneer rem je.
Ja, ja.
Weet je, dat is natuurlijk wat die kinderen spannend vinden.
Jullie waren dus afgelopen weekend daar. Hoeveel kinderen zijn er dan?
Nou, daar hebben we binnen de stichting altijd nog steeds discussie over. Want ik roep altijd, jongens, meer, 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 groter, groter, groter. En ik ben het met het bestuur eens, en dat was ook mijn idee ooit, het mag niet te groot worden. Want wij hebben voor elk gezin één vrijwilliger.
Ja.
Dus een gezin komt al gaan met 5 mensen natuurlijk.
Ja,
dus als je 5 gezinnen hebt, ben je al met 25 man. Vrijwilligers erbij, raceteam, ben je al met 50 mensen. Is al best veel.
Dat is, ja.
En dan rij je misschien maar 15 kindjes rond. Maar we hebben natuurlijk ook maar een half uur. Hè. Is een groot race evenement het afgelopen weekend. We krijgen van de organisatie, een Supercar Challenge of van Zandvoort, krijgen we een half uur rijtijd. Ik denk dat het normaal 5000 euro kost.
Precies, dat soort dingen.
Dus ja. Die stichting heeft ook voortdurend geld tekort. Want eigenlijk willen wij gewoon die rijtijd kopen.
Ja.
Want dan zijn we niet meer afhankelijk van... als de race uitloopt, krijgen we geen half uur, maar 20 minuten. Kan je die kinderen geen 3 rondjes rondrijden, maar twee. Ja, weet je, precies. Dat is...
Ja, maar natuurlijk altijd met een stichting volgens mij. Je komt altijd geld tekort, ja. Je wil altijd meer. Ja. En je bent altijd natuurlijk...
Ja, of de parkeerkaarten. Weet je, die parkeerkaarten kosten gewoon 1500 euro... als je 30 parkeerkaarten wil...
Maar dat soort dingen. Ja,
ja. Ja, maar dat kost klauwen met geld. Ja. En wij krijgen, ik zeg eerst eventjes... wij krijgen van al die regelorganisaties... we krijgen bijna alles gratis. Een DNT, Supercard, okay, noem het allemaal op. Ja. Maar die kunnen zich dat ook niet eindeloos permitteren.
Precies, ja.
Dus de stichting zit wel in een soort groeistuip. Dat, ja, er moet de komende jaar moet er gewoon 250.000 bij. Want dan kunnen we iemand aannemen. Er moet ook iemand op kantoor zitten om die families te woord te staan. Want Jantje is vandaag ziek en dan belt moeder op. Hij kan niet komen, hoe erg kan die een andere keer? Morgen belt moeder op, hij is weer beter. Ja. Kunnen we een andere familie, want je wil zo'n plek niet vrij laten. Dus
er komt meer bij kijken dan eventjes...
De het is verschrikkelijk. Ik ben zo blij dat ik dat niet meer hoef te doen.
Ja.
Dat ik alleen maar reclame mag maken en kinderen rondrijden.
Ja. Maar je moet vast medisch ook het een en ander goed afdekken. Want ik bedoel, het zijn natuurlijk wel zieke kinderen. Ze hebben
We hebben heel goed contact met ziekenhuizen. Ja. Die delen de tickets uit op dit moment. Een aantal van die academische ziekenhuizen. Die hebben... maar kijk, als je wat aan je hart hebt, kan je prima 100 kilometer per uur rijden. Dat is helemaal niks... En we laten dat lekker bij die doktoren over. Ja. Wij gaan we niet zelf beoordelen. Dan kijk ik er gedonde mee. En we hebben... Ik heb een keer een jongen gehad, die had nog maar 1 been. En dat is natuurlijk lastig, want je moet je wel schrap zetten. Dus ik zei... en hij had een prothese, niet ander, ik weet het niet precies. Maar ik dacht, joh, doe het niet zeer als ik dan met veel G... Hij zei, ik ga toch dood. Zo hard mogelijk. Dan denk ik, dan heb ik het ook zwaar, hoor. Maar ja, wel zo hard mogelijk gaan. Dag van zijn leven bezorgen.
Maar dat wilde ik vragen, Rob. Want ik bedoel, we hebben het erover. Het is iets leuks wat je doet natuurlijk. Ja. Hè? Wat jij vindt het leuk, die kids vinden het leuk. Ja. Maar het gaat wel ergens over. En ik kan me ook voorstellen dat je dat wel raakt ook. En soms dat je moet ook vrolijk blijven voor die kids natuurlijk. Je wil die kids een leuke avontuur bezorgen. Maar het zal je ook raken ook soms, die verhalen.
Zeker.
En de ene keer meer altijd te raken.
Kijk, eerste van de 100 kinderen, ik denk dat we 200 per jaar doen. Gaan er 198 fluitend door het leven, de rest van hun leven. Want ook kanker is tegenwoordig goed te genezen.
Ja.
Hartafwijkingen zijn goed te genezen. Soms hebben ze een moeilijk leven en worden ze niet zo oud als dat wij hopen te worden.
Ja.
Maar is er geen acuut gevaar of zijn ze niet ten dode opgeschreven, laat me zo zeggen.
Precies.
Maar het komt natuurlijk wel eens voor dat er op een begrafenis geld wordt opgehaald voor ons. Of het filmpje wordt vertoond. Omdat dat nog de leukste dag van mijn leven was het laatste jaar. Ja, dat vind ik verschrikkelijk.
Ja,
en wat wij ook... Er zijn een aantal methoden om te zorgen dat je ermee kan handelen. Ik wil nooit weten wat die kinderen hebben. Want van die 25 kinderen... of 30 zijn er misschien maar 10 heel ernstig ziek. En die andere is een broertje of een zusje. En je wil ze niet anders behandelen. En bij de meeste kinderen zie je het niet. Ja, als ze met een infuus in hun neus lopen.
Dat is anders, maar met dan
dan weet je het.
Zie je het niet.
Maar ik had van het weekend ook... Ik dacht dat ik een ziek jongetje bij mij in de auto kreeg. En dat, nee, het was zijn vriendje. Maar die durfde ook niet. Dus heb ik er ook helemaal in moeten lullen.
Oh, ja.
Dus dan zal het ook ongetwijfeld goed voor zijn geweest. Ja. Nee, maar daar kan je wel normaal tegen ze doen.
Ja, nee, dat snap ik. Dat is wel...
En de vrijwilliger, kijk... Elk gezin heeft 1 vrijwilliger. Die weet precies hoe laat. En die weet precies... En als je als coureur... een kind meekrijgt waarbij iets aan de hand is. Hè. Die kan bijvoorbeeld flauw vallen door te lagen, bloeddruk. Dan krijg je die instructie wel mee.
Tuurlijk.
Maar het moet gewoon... Nee, het is allemaal heel professioneel en afstand. Ja. Weet je, niet iedereen hoeft te weten... Ja, dat is ook sensatie zoeken. Hè? Ja. Niet iedereen die daar rondloopt hoeft te weten wat er met elk kind aan de hand
iedereen
is.
Iedereen heeft dat...
Ieder kind
precies.
is gewoon normaal.
Ja.
En dan kan je ook net zo streng... Als een kind ziek is en die wil zijn helmpje niet op... Zegt mama, hij wil zijn helmpje niet op. Nou, dan rijdt hij niet mee. Klaar.
Ja. Ja,
precies. Ik doei.
Ja, nee, dat is een goede aanpak, denk ik. Ja. Maar er zijn ook een aantal die natuurlijk niet naar het circuit kunnen komen. Daar heb je toch VIP's voor, hè?
Ja, we hebben dat heel lang gedaan. En dat is dat was altijd heel bijzonder. Die Radical heeft een nummerbord. Het is de enige in Europa. Die staat ietsje hoger. Dus die mist downforce op het circuit. Dat vind ik dan weer heel jammer.
Ja, ja. De coureuren. Ja,
maar, je kan er wel mee over verkeersdrempel. Ja. Nou, hij wordt een beetje pointy, weet je. Dus je bent hem vrij sneller kwijt. En met name bij aquaplaning denk je, fuck. Dat is best een heftig ding om mee te rijden. Ja. Ja. Maar we kunnen ermee over de straat. Dus als er een gezin is... dat een keer, of school, hè? Ja. Ik ben wel eens een schoolplein opgereden met zo'n ding. En dan stond er ineens wom, zo'n ding. En dan kwam de hele klas naar buiten.
Ja, ja.
Het is natuurlijk ook enorm gedoe, want die school moet toestemming hebben. En, kinderen worden gefilmd, dus voor een promofilmpje moet je al die ouders weer. Dus als je dat geheim houdt als verrassing, is het best een hoop doen. Maar inderdaad, dat doen we ook. Ja. Maar we hebben op dit moment, is de lijst van kinderen is best lang. Wij kunnen meer evenementen, zouden we willen hebben.
Dan dat de plek is.
Ja, dat om een plek is. En er is de wachtlijst. En die wordt beheerd door de stichting. Maar ook door de ziekenhuizen. Die hebben al een lijst met kinderen die kunnen en willen. En als wij ergens een plek over hebben ineens. Dan delen zij een ticket uit. Maar wat de stichting ontzettend vrijwilligers. Sowieso. Om gezinnen te begeleiden. Maar vooral om evenementen te organiseren. Want die vrachtwagen moet erheen en dan moeten tafels en dan moet met de wedstrijdleiding overlegd worden.
Eten, drinken, alles.
Ja, de hele flexibende. Dus achter de schermen hebben we mensen nodig. Ja, en we hebben nu een club van 250 of van 100 bedoel ik van ondernemers die geld schieten.
Dat is mooi.
Dat moeten er veel meer worden.
Ja.
Dus genoeg te doen.
Ja. En verder natuurlijk een aantal coureurs natuurlijk die ook meehelpen, toch? Een steentje bijdragen. Ja,
bijna elke bekende coureur heeft... ik durf bijna te zeggen... elke bekende coureur heeft wel op de een of andere manier een steentje bijgedragen.
Mooi.
Maar die jongens die racen tegenwoordig elk weekend, hè? Zoals Robin Freins, die wil heel graag rijden. Wordt Richard van Schoor ook. Als die kan, dan... Maar die jongens rijden gewoon... Die rijden natuurlijk drie klasses nu allemaal.
Ja, dat is gewoon lastig natuurlijk.
Ja.
Ja, wel mooi, maar inderdaad...
Maar we hebben wel een soort vuistregel... iedereen mag rijden voor groot hart. Internationale racelicentie. Want je wil geen mannen hebben die net een racelicentie hebben... en even stoer gaan lopen doen.
Helaas, ik val af, jongens. Ja,
je moet even op 90% kunnen rijden. Precies weten dat.
Is natuurlijk, hè, dat je het wel veilig houdt. Dat het wel even die
precies,
een lekkere kick kan geven. Maar niet dat je over het grensje heen gaat. Je moet wel weer veilig thuis.
Dus je ego moet even niet
te even aan de kant, precies. Ja. Dat is voor sommige coureurs...
Nou, vooral bij beginnende, want dan weet je die grens gewoon al niet zo goed.
Ja, daarom. En wanneer zeg jij na zo'n dag, net zoals afgelopen weekend, van zo, ga je naar huis met dat was
altijd.
Echt, altijd?
Dat altijd. Is, je kan mij wakker maken daarvoor. Ja. Ja, het is leuker dan zelf autoracen.
Ja. Leuker dan zelf autoracen?
Ja, omdat je er zo blij, omdat je het nut hebt dat je eindelijk eens een keer iets fatsoenlijks, iets nuttigs gedaan hebt.
In plaats van op je klokje kijken wat je rondetijd
is. Ja, of het klokje kijken van de sponsor, hoe duur het klokje is. Of er niet nog een setje banden af kan. Nee, maar dit is natuurlijk autosport is de meest egoïstische sport die er is. Hè?
Precies, dat is wel mooi dat dus, het dan toch kan in zo'n sport. Zoiets kan terug doen.
Ja, dat merk je ook. Ik sprak... niet afgelopen weekend, maar het weekend ervoor dat ik reed. Henk Thuis, oude rot op het circuit van Intrax. Redderco-importeur. Toen ik het begon, raced ik zelf in die Redderco's. Toen had ik een deal met de organisatie, met de klasse. Iedereen een tweede stoel, dus 20 kilo extra gewicht. Dus je bent een half seconde langzamer.
Ja.
Want dan kan je een kind meevoeren. Nou, dat kostte een hoop gedoe, jongen. En uiteindelijk zorgde Henk natuurlijk ook voor. Maar Henk wilde nooit iemand rondrijden. Want whatever, was er niet mee bezig. Tot ik een keer zo gek kreeg om een jongetje mee te laten rijden. Nou, toen kwam hij huilend. kwam die weer in de pitbox terug. Ja. En toen won hij de race. En toen kwam het kind op het podium met die beker. Mocht hij die beker mee naar huis. Maar hij stond nu weer met tranen. Ja,
dat is wel mooi pitbox. Natuurlijk. Zo,
dus ja, er zijn heel veel mensen die ons helpen erin. Ja.
Ja, mooi man. Ja. Hey, voordat we begonnen met de podcast, zei je, er is ook nog een andere stichting natuurlijk. Hè?
Ja, ik heb net een nieuwe stichting opgericht. Die heet Stichting de Kleine Kale Kakenbout Kartcup.
Ja. Dat weten jullie allemaal.
Dat doe ik ook al 14 jaar. Gewoon geld ophalen voor het goede doel met een kabouterrace.
Ja.
Een kartrace. Maar die is ontstaan, omdat toen ik zelf nog raced, dacht ik, ik nodig al mijn sponsors zo uit voor een kartrace. Maar dat liep zo uit de klauwen. Iedereen werd er afgetikt. En hadden ze nog allemaal rekening open met andere coureurs. Dat was toen bij de Europese kampioenschap GT4 wat ik toen reed. Nou, dat was geen hele
gezellige
klas. Dus de een aan de ander. Toen dacht ik, oké. En ze noemden mij altijd de kleine kale kutkabouter. Als ik iemand voorbij reed, zei ze de kleine... Want ik had al een rood mutsje op. Tegen de kou met mijn kale hoofd. Ze hebben die kleine kale kutkabouter weer. Vandaar dus toen dacht ik, ja. Oké, jullie mogen volgend jaar weer gratis meedoen. Maar dan allemaal verkleed als kabouter. En anders doe je niet mee. En dan is het zo, als je niet verkleed komt als kabouter of als elfje of als smurf of whatever. Dan start je achteraan. Nou, dan krijg je de meest fanatieke wel een kabouterpak. Dus we hebben het nu 2 jaar geleden hebben we het de laatste keer gedaan in Lelystad, buiten.
Ja.
En toen hadden we ook een heel circus eromheen, een heel festival met muziek. Ja. En dat was fantastisch. Dat was ongelooflijk. En nu, september, gaan we dat weer doen.
Leuk.
Locatie zijn we nog. We willen het met elektrische karts gaan doen, want dan kunnen we ook gelijk muziek maken. En dat is eigenlijk. En je hebt nu een aantal plekken waar je heel goed met elektrische karts kan racen. Dus dat zijn we nu aan het optuigen. En dan kunnen, zoals ik het nu zie, kunnen er 36 teams meedoen.
Zo.
En dus wij nodigen bedrijven uit. Ja. Dat is het eigenlijk. We hebben het evenement is gesponsord. En dat is echt groot. Hè? Het is gratis eten en drinken. En je mag met een team van 5 mensen komen. Waarvan er, nou, dat zijn we nog aan het uitzoeken, 2 of 3 gaan rijden.
Ja.
En het idee is dat je in de finale een profcoureur erbij krijgt. Oh. De finale van 18 karts. We doen 2 heats. En dan gaan de beste 18 gaan door. En dan krijg je er een profcoureur bij.
Oh,
maar we willen dat een amateur de beker wint. Precies, dus niet dat Joey Alders weer met de winst gaat strijken. Omdat hij Lelystad zo goed kent. Of Rocco Coronel. Hè, die deed, we hadden de laatste keer de Rocco Coronel mee. Laurens van Hoepen, Richard van Schoor. De Coronelletjes. Ja, ik ben blij dat ik 10e word. Weet je?
Ja, ik snap het. Oh, heerlijk.
Dus we hebben gezegd, dat wil je natuurlijk ook voor de aandacht. En iedereen vindt het leuk om met dat soort mannen gezien te worden. Of om een drankje te drinken. Maar die mogen tegelijk op de baan. En de amateurs krijgen uiteindelijk de beker mee naar huis.
Ja. Ja.
Maar het idee is dat die bedrijven, nou, ik denk €2000 betalen. Nou, dat is voor een bedrijf uitje.
Ja.
En dan mag je met 5 man. Het mag ook wel met meer. Maar we moeten het een beetje managen. Want anders kunnen ze er niet in.
Ja.
Eten, drinken, muziek. Heel festival eromheen. En racen in september.
Lachen.
Laat ze zich maar bij mij melden. Gewoon op mijn mailadres of op mijn DM.
Precies, op Insta, whatever.
Ja.
Want, en dat geld gaat naar een...
Ja, nee, gaat naar Groot Hart.
Oh, ook naar Groot Hart.
Nou ja, als we 500.000 ophalen, gaat er ook iets naar een ander goed doel. Maar het staat in de statuten. Het is bedoeld.
Het is bedoeld als extra aanjager voor... precies.
Maar gaan we het nog over Formule 1 hebben?
Nee, ik wou het zeggen, want bedoel je...
Er zitten allemaal mensen nu te luisteren en denken, hey, gaat het nog over autosport?
Zeker.
Dit is autosport.
Dit is autosport, zeker. Maar voor mij ben je behoorlijk druk, Rob. Heb je nog wel tijd voor al dit soort dingen? Bedoel, want ondertussen zit je ook bij SBS, je theatertour en natuurlijk met...
4Play,
F1.
Om zelf te racen of om Formule 1 te volgen.
Dit soort dingen te doen.
Nee, ik heb hier ook helemaal geen tijd voor. Maar ik denk, ja, het moet over mijn stichting. Dus ja,
kom maar langs.
Ja, mijn vrienden van Formule 1.
Ah, jongens.
Hey, moet gewoon een paar keer per jaar.
Over F1 gesproken. Wat vind je van het huidige jaar?
Ja,
het huidige
ik vind het wel leuk. Ja, ik ben heel recalcitrant erin. Al die zeurpieten die zeggen dat. Nee, kijk, tuurlijk. Dat clipping en dat leeglopen van die accu. Ja. Ze hebben het gewoon niet goed uitgerekend.
Nee.
Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Maar ik vind heel veel van de kritiek hypocriet. Het is niet feitelijk. 130R, dat was allemaal geen spannende bocht meer. Die bocht is al jaren niet meer spannend. Want weet je nog, Leclerc 2023, dat hij met zijn
spiegeltje
vasthield en met 1 handje doorheen stuurde. Dus
dat is niet meer zoals die vroeger was, precies.
Nu, dit jaar kwamen ze met 300, vorig jaar kwamen ze met 300 km per uur aan bij 130R, dit jaar ook. Alleen punt is, 200 meter ervoor rezen nog 340. Dus ze hebben het gevoel dat ze er langzaam doorheen gaan. Maar ze hebben minder vleugel. Ze hebben minder mechanische grip.
Ja, dus feitelijk de regels verder zijn goed, maar behalve die batterij. Dat is
die bocht is niet minder spannend geworden.
Nee.
Alleen waar Leclerc natuurlijk volledig gelijk in heeft, is dat, dat als je even een momentje hebt tijdens de kwalificatie en daarna bedenkt de software dat je daardoor geen gas kan geven, weet ik wat. Dat is natuurlijk te gek voor woorden. Ik hoorde het... Was het Kees van de Grint die het zei? Die zegt, een coureur moet de baas zijn over het vermogen en de remkracht van de auto. Ja, en niet de software.
Precies.
Ja. Dus dat hebben alleen, als ik dan ik lees The Race, weet je, die hebt dan helemaal, Gary Anderson heeft dan maar uitgelegd. Als je ziet hoe ingewikkeld die reglementen zijn om te zorgen dat er niet vals gespeeld wordt, daardoor grijpt die software in. Omdat je niet zoveel mag laden tijdens een bocht. Dan denk je, je hebt het veel te ingewikkeld gemaakt.
Dus dan is het, de kritiek moet hem dan vooral richten op hoe moeilijk ze het hebben gemaakt. Zeg maar, hoe omslachtig het allemaal is.
Ja, veel te omslachtig. Ja, want een hybride auto, op Le Mans reist toch jaren mee. Je hoort toch helemaal niemand klagen. Nee. Ja, en ik hoor niemand zeggen, nou ja, de jonge Russel natuurlijk wel. Je hebt meer acceleratie. Je hebt een hogere topsnelheid. Ja. Wat zeur je nou? Ja, het is elektrisch, het maakt geen herrie. Ja, dan denk ik, dat vind ik zo'n achterhoede gevecht.
Ja, want dat en merk je dus. Hè? Die discussies gaan heel erg over, wordt heel erg zeg maar gemarginaliseerd tot, is het leuk of is het niet leuk? Zwart of wit. Terwijl het grijs wat ertussen zit, ja, dit soort dingen, dat is eigenlijk waar de discussie over zou
ze
moeten
kunnen
gaan.
Elkaar beter volgen. En ja. Minder, dat gaat natuurlijk over 2 jaar dat ook weer weg.
Ja, ja, maar dat hebben we natuurlijk ook vaak gezien. Hè? En dat ook, net zoals met China, met Leclerc en Hamilton. Dat was natuurlijk fantastisch.
Hartstikke leuk.
Dat was fantastisch.
Hartstikke leuk.
Maar inderdaad, we moeten het niet krijgen dat we binnenkort, als ze rijden in Spa, op Eau Rouge, dat ze daar al gaan inhouden voor dat lange rechte stuk.
Ja, maar ook Eau Rouge is al jaren geen spannende bocht meer. Nee, dus voor iedereen een spannende bocht, behalve voor de Formule 1. En Blanchimont maar, ook niet.
Dat is waar. Maar aan de andere kant, alleen nog. Wat kunnen ze nu doen op korte termijn? Ik bedoel, het reglement zit zo dicht. Je kan niet zomaar de boel omgooien natuurlijk. Ze zijn nu natuurlijk bezig met goede gesprekken.
Ze proberen open, natuurlijk in de software wel wat te doen. Zodat
ik snap Ellen Permain wel van Racing Bulls. Die gezegd heeft van ja, je moet wel even uitkijken dat je niet kind met badwater weggooit. Want als je nu zegt bijvoorbeeld ze mogen niet meer zoveel vermogen uit de accu tegelijk halen.
Ja.
Dan loopt hij natuurlijk minder langzaam leeg. Dus krijg je dat superklippen niet meer aan het eind van het rechte stuk. Dat lost dat probleem op.
Ja.
Maar je creëert er misschien in de software weer hele andere problemen mee die je nu even niet voorziet. Dus ik denk dat ze er slim aan doen. En als ik Max afgelopen donderdag hoorde in die theateravond bij Viaplay, weet je wel, denk ik dat hij ook al veel meer weet dan wij met wat ze de komende races tot... Want je krijgt natuurlijk nu Miami en Canada zijn sprintrace. Miami is een sprintrace in ieder geval. Dus daar kunnen ze niks proberen, zeggen die teams. Dan willen we wel alleen dat wat je echt kan doen. Maar niet te ingewikkeld. En dan daarna krijg je Monaco. Daar kan je natuurlijk helemaal niks doen.
Maar,
en dan krijg je pas Barcelona, denk ik. Is de eerste race in juni dat je echt... De
op tijd een goede baan waar je dat een beetje goed kan testen.
Ja. Dus dat vind ik, dat is verstandig.
Ja.
En voor de rest, die mannen krijgen toch heel veel betaald?
Ja, die zijn er toch wel goed in. Dat,
die moeten toch wel een oplossing kunnen verzinnen.
Ja, ik heb toevallig net een heel verhaal gemaakt met Ernest Knors. Dat ook in het nieuwe nummer wat deze week bij de fans...
Dat is er ook zo een die er heel feitelijk over doet.
Ja, die is ook van, stel je gooit wat je snel zou kunnen doen... is die kilowattuur teruggooien van 350 naar 200.
Ja.
Wordt de rondetijd wel wat lager. Maar heb je veel minder last van dat superklippen... Coureurs zijn blijer. Nou, dan is die rondetijd wat lager. Zwaar.
Ja, maar dat maakt, dat maakt de mensen ook niet uit thuis, jongen. Die gaan dat echt
ziet
niet...
Nee,
dus ziet het verschil. Nee, het gaat om seconden, anderhalf seconde misschien. Dan. En Ernest ook van, gooi die plekken open, wat meer open, waar je die vleugels kan openstellen.
Ja,
dan gooi je snel wat omhoog. Dan compenseert dat weer een beetje. En dan kun je volgend jaar dingen door.
Ja, maar die is wel lastig, wat ik begreep. Want dan moeten al die teams moeten hun hele strategie en hun hele simulator pack... opnieuw gaan kalibreren en zo. Want dan ga je dus bijvoorbeeld in Eau Rouge krijgen... dat je aankomt met vleugels die naar beneden zijn. Kan dat wel, kan dat niet? Krijg je mogelijk daar weer hele ernstige ongelukken? Dus het is een oplossing, maar...
Wel tricky. Ja, Ernest ook, het is wel tricky. Het is
wel leuk.
Hij zegt, als jij daar vol gas heen
maar van. Je moet iets doen aan die software die ingrijpt. Terwijl, dat Lennon Norris zei, ik wou Hamilton niet inhalen. Maar mijn software dacht er anders over. Dat kan
natuurlijk. Dat ruist er alles in. Nee, precies.
Maar goed, dat schijnt best ingewikkeld.
Ja, dat is kortom.
Maar dat is volgend jaar over.
Ja, wat je zegt, er zitten zoveel slimme koppen. Bedoel.
Maar volgens mij gaat de discussie tussen de haters van batterij en mensen die daarin meegaan. Ik bedoel, uiteindelijk natuurlijk, als je die NLS race ziet met dingen. Op Zandvoort was de Supercar Challenge, rijden ook die GT3's rond. En de LMP3, ik heb er zelf in gereden. Weet je, met zo'n 8-cilinder waar je 3 dagen koppijn van heb, hè? Met al en ik had er echt goede oordop in. Ja, tuurlijk is dat gaaf.
Ja.
Maar het is wel, dan denk ik, tuurlijk, eigenlijk willen we terug naar de jaren 70 als het aan mij ligt. Maar dat gaan we niet meer doen. Helaas, of de jaren 90, of de jaren 2000. Ja. Maar dat kan, dat is wat Max zegt. Oké, gooi er nou over 3 jaar weer gewoon een V8 of een V10 in met sustainable fuel. Ja. Dat kan je doen.
Dat kun je doen, ja.
En dan zeg je, het is entertainment. Het is niet meer voor de auto-industrie van belang.
Nee.
Maar het is gewoon entertainment. Nou, dat mag. Ja, ik vind het prima. Voor mij hoeft het niet... Nee, de voorhoede van de industrie te zijn. Dat vind ik allemaal...
Je ziet dat de hele automarkt ook een beetje weer teruggaat van full electric naar hybride.
Ja,
dus
ja, is... nou ja, 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 ja,
behalve nu dan.
Ja, dus het gaat.
Hé hey, jongens, ik lag echt mijn ongeluk. Hè. Ik heb een elektrische auto met zonnepanelen en een eigen laadpaal. Geef ik toe, je moet een oprit hebben. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Ik denk, ik rijd 3000 kilometer per maand en ik betaal €150 stroom per maand. En dan krijg ik binnenkort ook nog 10 cent kilowatt per kilowattuur terug van de overheid. Ja, en het is een M3, hè? Gewoon die EV die ik heb, ja. M50. Die gaat harder dan een benzine M3. Ook in de bochten, want het pakket ligt beter. Ja, ik denk jongens, ik weet niet waar jullie over hebben. En het is lekker stil.
Maar vooral die kosten, ja. Af en toe een paar keer tanken, dacht ik, oei.
Ja, ja.
Jaloers op.
Ja. Ja. Maar ik vind het natuurlijk, ik vind ook... ik geniet ook van die... die auto's.
Zo lekker een V10, tuurlijk is dat mooi. Dat geeft kippenvel natuurlijk. Ja. Daar hebben we het ook vaak over gehad. Dus die hele emotie, dat stukje is toch wat minder geworden.
Goed, daar kan je natuurlijk heel veel... Formule 1 is al jaren niet meer heel erg spannend. Het is strategisch spannend. Het is spannend omdat er... karakters tegen elkaar vechten. Maar je kan beter naar een GT3 race kijken. Of nog beter, die Ginette als Rocco Coronel in Engeland vorig jaar. Ik heb elke race live zitten kijken. Maar ik dacht, wauw, duur trekken, heerlijk. Maar welke Formule 3 is niet spannend. Formule 2 is nog een beetje spannend door die rare bandenstrategie.
Ja.
Formule 4, ik heb zitten kijken naar Rocco. Daar één grote optocht.
Ja, andere kant, dat zei Jos ook vorige keer. Zei van, het is toch wel... bizar hoe dat allemaal draait. Dat iedereen nu uitkijkt naar zo'n GT3 race in plaats van de F1. Terwijl vroeger was altijd F1 was...
Ja, maar dat komt ook door Max Verstappen natuurlijk. Hè. Als die niet GT zou racen, zou niemand...
Daar had niemand daar naar gekeken.
Laten we eerlijk zijn.
Dit is niet iets nieuws natuurlijk. Het is al jaren. Dus het is absoluut...
Ik kijk wel al jaren 24 uur van Daytona. Vind ik dan in dat opzicht nog vele malen spannender dan die Nürburgring. Waar ze dan iedere keer weer zijn safety car en de reis weer met zes van die hypercars, bumpertje aan bumpertje. Ja. En dan komen ze aan het eind van de rechte stuk, dat is bijna een van de plek waar ze in kunnen halen. Dat je denkt, kan niet. En dan tikken ze elkaar weer af.
Wat mooi. Jeroen Blekenmolen zei, fantastisch. Dat alles weer op het eind door de warken worden gegooid. Ja. Katsburg zei, ik haat het. Ik hou veel meer van racen in Europa. Ik vind het maar stom, want dan heb je een goede kaart in handen ineens.
Ik heb dan altijd contact, dit jaar niet, maar normaal heb ik contact met Renger. En dan zie ik die rondetijden van hem oplopen of zo. En dan zeg ik, maar je zit op een oud setje banden. Hè? Want je wilt goede banden, één setje nieuw bewaren voor het laatste uur. En dan krijg ik een knipoog terug. En dan weet ik, oké, hij rijdt nu de vierde rondetijd. Hij moet er nog vier voorbij. Maar dat kan wel, hè? Als hij als enige nieuwe banden heeft. En dan zit ik op het puntje van mijn stoel. Ja, dat vind ik wel echt gaaf.
Ja.
Mooi. Zo heeft ook elke klasse, dus was vroeger ook met Formule 1. Heel veel mensen die kijken specifiek naar een bepaalde klasse als liefhebber. Hè? Ja. Mensen die specifiek naar NASCAR kijken. Maar die vinden Formule 1 dan weer niet zo leuk. Of andersom. Maar Formule 1, de sport aan zich, die wil natuurlijk nu proberen om iedereen te bereiken. En dan moet je ook, vroeger was het voor ieder zijn specifieke liefhebberij. En nu is het, iedereen moet Formule 1 leuk vinden als het aan Liberty ligt. En dus moet je allemaal groepen bedienen. En de ene wil dat er veel ingehaald wordt. De ander is een pure race-liefhebber. Die zegt weer, het is kunstmatig. Ja, en dan moet je al die mensen proberen tevreden te stellen. En gaat natuurlijk nooit lukken. Dus
nee, maar als je puur als liefhebber, natuurlijk, wij zitten ook een beetje gevangen in die hele commerciële wereld. 26, 24 races, flauwe cool man. Ja. Komt nergens anders meer aan toe in je leven. Ik vind 15, ik vind het heerlijk nu even een maandje wat anders kunnen doen. Ja. Als wij de vrije hand zouden maar hebben, zijn ook iets van een IndyCar-achtige auto. Weet je, een beetje lichter, 500, 600 kilo, een dikke V achterin, geen vleugels. In ieder geval niet al die dingetjes eromheen waar we allemaal denken, het zit er nou weer op waar we niet begrijpen wat er aan is.
Ja.
Veel zachtere banden, lekker bijtanken en ragen maar met die dingen. Hartstikke leuk, maar gaat natuurlijk niet gebeuren.
Nee. Nee, en andere mensen willen dan weer andere dingen. En daar willen ze ook... Dus ik bedoel, om terug te gaan naar de discussie die er nu is. Je komt er nooit helemaal uit wat ze ook gaan bedenken. Er zal altijd kritiek blijven of nog niet genoeg. Of juist weer te veel veranderingen. Dat blijft een eeuwigdurend iets, denk ik.
Want dit is natuurlijk de strijd tussen de mannen die zeggen... En vrouwen. Die zeggen, nee, maar het is ook een klasse waarin de techniek een rol speelt. Ja, dus iedereen moet zijn eigen chassis kunnen ontwerpen. Ja. Zijn eigen dit en dat. Dat vindt Ernest er weer leuk aan, bijvoorbeeld.
Ja, dat klopt.
Dan denk ik, mij interesseert dat eigenlijk niet. Ik vind die vindingen wel leuk. Zo'n Ferrari-vleugel die anders erboven gaat. Of die, wat was het, die das van Mercedes.
Ja, wielen, ja, ja. Stuur je naar voren, naar achter.
Ja, ja. Ja, vleugeltje dit, vleugeltje dat. Interesseert mij dan nou.
Ja, ik vind het wel mooi. Ik vind dat jij zo mooi van de F1.
Ja, maar juist zo zie je maar.
Ja, ja, iedereen zijn eigen ding natuurlijk. Ja.
Nee, dat vind ik wel leuk. Maar ik bedoel, driekwart. Wat ze nu zeggen, jij, wat is er veranderd in jou? Ja, dat zien jullie toch niet zitten aan de onderkant.
Oh zo.
Ja, nou ja, 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 wat moet ik er dan mee?
Ja, ja, dat is wel waar. Ja.
Ik weet nog dat onze wijle vriend Peter van Egmond, die we allemaal nog zo missen. Dat die op een gegeven moment kwam ik in met foto's aan. Want hij maakt natuurlijk al die spionagefoto's. Ja. Dat die undertray, dus zeg maar onder de neus.
Ja.
En die wil je natuurlijk zo laag mogelijk hebben. En dat hij had gefotografeerd zodra bij Ferrari of bij Mercedes die neus eraf ging. Want hij fotografeerde voor Red Bull. Dat hij dan heel snel het fotografeerde. En dat hij op een gegeven moment had ontdekt dat bij Mercedes iedere keer die undertray zogenaamd brak. Want dan mag je er een nieuwe op zetten. En als die breekt, dan ligt die iets lager. En dat was er gewoon voorgekookt. Zat gewoon een naad in waar die dan zogenaamd... Het kon ze ook weer terug, weet ik veel.
En allemaal dat soort
dingen. Ja, ik vind het geweldig. Maar ja, je moet het wel mogen en kunnen zien.
Nou jongens, we gaan dat wel meemaken.
Ja.
Ook de komende weken.
Miami,
ja.
Wat wordt het
inderdaad?
Even jongens, gaat Antonelli Russell in zijn zak hebben dit jaar?
Nou, iedereen die je spreekt, die hoopt het wel.
Ja, jij hoopt. Maar je ziet het ook, we hadden vorige week een mediamoment met Russell door Mercedes. Om de media wat tegemoet te komen in deze Formule 1-loze, Grand Prix-loze tijden. En dan gaat het natuurlijk ook over Antonelli. En dan zie je hem toch, hè, hij zat er relaxed bij, maar dan gaat het over Antonelli. En dan gaat hij toch een beetje rechterop zitten en zo een beetje heen en weer schuivelen. Dus dan zie je al non-verbaal. Dat is voor hem nu de rivaal en niet gewoon de jongere teamgenoot. Nee. Maar zo doet hij wel. Zo van, Kimi, beste jongen, ik neem hem wel onder mijn vleugel.
Vind jij dat wel leuk op, als je moet interviewen?
Nee, er zijn wel leukere.
Ja? Waarom niet dan?
Nou, dat is toch, met de een heb je bepaalde klik en met de ander niet. En met Russell hebben heel veel mensen niet een klik. Nee. En dat zal wel geen toeval zijn, laat ik het zo zeggen. Ja.
En nou, vind ik ook lastig namelijk. Weet je, Nederland is,
hoeft nou ook
mensen
niet,
hebben zo'n hekel aan hem. Dat ze, terwijl ik denk, ik ken die hele jongen niet.
Nee,
ja, maar een paar keer in de paddock vanuit de Mercedes Nederland ook heb je zo'n hele sessie met hem gehad.
Ja,
super vriendelijk. Ja, goede antwoorden. Dus verder helemaal niks mis mee. Maar het is een soort van, misschien met zijn uiterlijk of iets. Dat je denkt,
Engels, Brits, een beetje stiff upper lip.
Mensen hoeven ook geen hekel aan hem te hebben natuurlijk. Maar het is wel mooi om terug te komen op je vragen. Dat je merkt dus wel dat hij nu wel anders begint te praten al over Kimi. En terecht denk ik ook hoor. Want die heeft niks te verliezen hoor. Die kan gewoon lekker vrij uit racen. Maar ja, goed, aan de andere kant, als Kimi in die positie komt, dat die Russell echt de baas is en echt kampioen kan worden straks, dan ben ik benieuwd wat dat weer met Antonelli doet. Hè, die
nou,
druk.
Ik vond China, weet je nog, dat hij zich een ronde voor de finish vergaloppeerde.
Ja.
En dat hij de ronde daarna, dat vond ik echt geweldig, bij Fast of Food met Tom hebben we dat 3 keer herhaald, dat hij die herpin uitkwam, die auto 2 keer dwars gooide, om hem even te laten zien, jongens, ik heb het onder controle. En echt zwarte veeg op het asfalt. En ik heb die onboard teruggekeken, want hij gaat dwars. Dus je denkt, oké, je hebt hem, goed. Ja. En toen doet hij nog een keer. Dat je denkt, dat is Max-achtig, hè?
Ja,
dus zo cool.
Ja.
En dat was zijn eerste overwinning. Ja, dat was de eerste overwinning. Hè? Dus als je zo cool bent, dan denk ik, nou, misschien is die straks, ik denk dat die cooler is dan Norris of Piastri.
Ja. Maar het is vooral het uiterlijk, zo'n klein guitig jongetje met die knulletjes. Maar ondertussen, ik ben heel benieuwd. Ja, maar vooral wat je zegt, als er druk bij komt kijken, en je zit er ook nu bij McLaren.
Ja.
En ja, kan je
vanwege de
zeker,
kampioen, het kan maar 1 keer misschien.
Ja, nee, zeker. Maar ook vanwege die titelstrijd, wat dat doet met de mensen.
Ja.
Ik bedoel, iemand als Max is bij wijze van spreken onveranderd doorgebleven.
Nee, maar ook Max had er last van, want hij zei, hij heeft diverse keren heeft hij kramp gehad in zijn rechtervoet. Dat was Maleisië, denk ik, dat hij Ricciardo inhaalde en dat hij toen geen vol gas kon geven en dat Ricciardo hem er terugpakte. En natuurlijk Abu Dhabi 2021.
Ja, daar had hij ook last, ja.
Ze zei, dat gebeurt mij nooit meer. Hij had toen al bedacht, als ik weer kramp krijg, dan hou ik gewoon vol gas. Want als je dit gaat doen, dan krijg je kramp in je kuit. Dus als je dit gaat doen, dan schiet die kramp erin. Hij had toen bedacht, ik hou gewoon vol gas. Dus ook Max was die druk toen voelbaar. Hè?
Nou ja, en Piastri is ook een voorbeeld wat ik wilde geven. Want dat zeiden we ook allemaal. Nou, Piastri, coole kikker. Maar je zag het vorig jaar wel. Hè? Ik bedoel, Baku. Dat doet toch wat met de coureur. Dat is toch geen kattenpis, jongen. Ja, die eerste titel kunnen winnen.
Was dat gewoon onkunde.
Nou ja, maar het ene...
Dat er een aantal circuits... Nee, maar dat gaan we dit jaar zien.
Nee, dat klopt.
Als hij niet om de titel strijdt. Of hij weer in het midden, net als Antonelli, zo'n slump heeft. Omdat er... Misschien zijn er wel een aantal circuits...
Die hem niet liggen.
Die gewoon lastig voor hem zijn. Zoals Max eigenlijk altijd pas na... Toen Azerbeidzjan nog aan het begin zat. In de jaren met Perez.
Ja.
Tot aan Azerbeidzjan kon Perez hem prima bijhouden. En dat was Azerbeidzjan geweest. En Jos zei dat wel eens. Wacht maar tot de circuits komen met snelle bochten. Ja, en dan stond die auto ook iets meer op de punt. De punt, hè, dat hij wat wispelturiger was. En boem, was hij ineens 17 sneller.
Ja.
Dus misschien is het was het geen stressding, maar gewoon onkunde of gebrek aan ervaring.
Of
een gebrek aan kunde.
Ja,
dat kan ook.
Ja, het is kortom, er komt misschien weer een tip aan voor Antonelli.
Nou ja, dat kan.
Ja, het kan. Het kan. Kan spannend worden.
Dat zei Toto toen wel. Er komen weer circuits aan die hem beter liggen toen hij die dip heeft gehad. Voor mij circuits waar hij dan nog niet eerder op had gereden. Nee. Volgens mij, die gingen beter en die anderen minder goed. Dus dat was inderdaad...
Kan ook een ding zijn.
Ja.
Terwijl je afvraagt hoe dan.
Zoveel dingen die
meegaan.
Maar
daarom is dat dan is het wel mooi. Was dat ook wat wishful thinking. Hè? Want als je dan een circuit waar je nog nooit op hebt gereden, maar het ligt je beter. Ja, dat is dan wel een beetje wensdenken. Omdat je dan denkt dat het je beter ligt uiteindelijk. Maar dat moet toch wel even blijken in de praktijk natuurlijk op zo'n moment. Maar hij heeft nu natuurlijk ervaring... extra. En in het begin van de carrière bouw je dat natuurlijk, of heeft dat veel voordelen. Dus dat gaat hem helpen.
Jij had die pole position vorig jaar toch?
Ja.
Dus kijk, op het moment dat dat 20 punten verschil wordt met Russell, één keer een motortje kapot, dan heb je wel een andere balans, heb je een andere dynamiek.
Ja, zeker wel.
Ja, moet hij wel die start goed doen, want als je Miami terugzakt, dan is het wat lastiger, denk ik, dan, of niet?
Wie? Antonelli.
Ja.
Ja, maar Russell heeft ook een probleem met die starts. Ja. Niet zoveel, maar dat zei hij ook nog vorige week. Van dat safety car herstart, dat zie je bij meer coureurs. Hè? Een safety car restart, dat het dan ook moeilijk is met deze auto's... om het juiste te doen op het juiste moment, zeg maar. Dus zo puzzelen ze allemaal nog lekker verder. Dus,
ja, maar dat was je moet je banden opwarmen. Maar als je wielspin hebt of heel veel gas geeft, dan met het... Als je gas loslaat, laat die accu te veel op.
Precies.
Ja. En daardoor kan je het volgende rechtstuk niet opladen. Ja, maar het
is zo gaan dingen bezig. In plaats van
Je die software niet zomaar af kan halen. Maar dat moet wel ingewikkeld.
Daar zit het probleem.
Precies, exact.
We zijn eruit. Dankjewel.
Nou, en iedereen die ons wil helpen met Groot Hart, die moet even naar de website van de stichting.
www.groothart.nl
groot-hart.nl.
Helemaal goed. Rob, dankjewel voor je komst. Mooi verhaal. Gerard ook bedankt. Jullie bedankt voor het luisteren. Nou, wil je geen aflevering missen? Volg ons dan natuurlijk in je favoriete podcast app. Volg ons ook zeker op YouTube. Daar zijn we natuurlijk ook te vinden. En verder lees je het laatste nieuws op formule1.nl. Hoi.